In deze aflevering gaan we het hebben over 6 mentale modellen. Ontzettend populair bij professionele beleggers, nog niet bij particulieren, maar wel na deze aflevering. En ik wil ze ontzettend graag met je delen, want het maakt je zo'n betere belegger. Check snel de aflevering. Ja, welkom. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Roman.
En mijn naam is Barbara.
Ja, superleuk dat je er weer bent. En we hebben heel goed nieuws, want we gaan een beleggingsquiz organiseren. De eerste van Nederland.
Een soort van pubquiz met een beetje een knipoog naar beleggen.
Ja.
Niet heel moeilijk, lekker toegankelijk.
Ja, het is niet zo dat je echt heel veel leert over beleggen. Natuurlijk leer je allerlei dingen, maar we gaan ook vooral de mooie kanten, de extreme kanten van beleggen laten zien. Of dat mag jij het natuurlijk laten zien, want het is een quiz en je kan mooie prijzen winnen.
Ja, dan heb je tegen luisteraar, hè, met die jij, ja, toch? Ja. Niet ik, oké. Okay. Ja. Nee, het is echt bedoeld ter entertainment, dus vooral ja, grappig en vermaak. Niet zozeer het educatieve doel dat we normaal gesproken hebben. Je kan gratis meedoen, dus vind je het leuk om met een team of alleen, kan ook, mee te doen aan de quiz? Meld je dan vooral even aan, je vindt de link in de shownotities of als je naar onze website gaat, dan vind je de link ook.
Ja, roanheiboe.nl/quiz. En er zijn hele leuke prijzen te winnen, namelijk een jaar lang gratis het volgen van mijn portefeuille. En toegang tot de aandeelhoudersdag, de fysieke bijeenkomstdag die we gaan organiseren. En de derde, het beste beleggersboek dat dit jaar is uitgekomen.
En welk is dat?
Richer, Wiser, Happier.
Oké.
Moet nog wel een beetje voor de luisteraar een beetje in spanning laten.
Oh, excuses.
Nee, geen probleem. Het is op 10 december, misschien goed om te weten, om 8 uur 's avonds. Je kan je gewoon inschrijven en dan, het is helemaal gratis.
Ja. Dus ga lekker met iemand op de bank zitten of doe alleen mee en dan zien we je dan.
Ja, oké. Okay.
Nou, dan gaan we nu verder met onze podcast.
Ja.
Want we gaan het hebben over mentale modellen.
Ja, mentale modellen. Wat een vies woord eigenlijk, hè?
Vind je het een vies woord?
Nee, het woord mentaal, dat heeft al een beetje soms zo'n bijklank van, oh, moeten we weer. Mensen willen niet vaak in hun eigen hoofd kijken. En dat begrijp ik, want dat is niet altijd leuk.
Dat is grappig, ik heb de omgekeerde trigger. Als iemand zegt mentaal, dan denk ik, oh leuk, daar gaan we het over hebben.
Ja, ik weet dat het echt jouw kern... Je vindt dat vind je het mooiste wat er is, hoe een menselijke brein eigenlijk werkt.
Ja.
Veel mensen vinden dat niet leuk.
Oké, nou mentale modellen. Volgens mij zei je tegen mij, het is hip in de professionele beleggingswereld. Iets minder bekend in de reguliere, particuliere beleggerswereld.
Ja, het staat niet in de krantenkoppen en dergelijke, maar het is echt een ding. Charlie Munger heeft het er eigenlijk heel veel over, dat als je succesvol wilt zijn in het leven, wil je denken vanuit mentale modellen. Dus dat heb ik heel erg bestudeerd. Daar heb ik boeken over gelezen, maar recent kreeg ik het boek van Farnham Street van een goede vriend. Dat heet The Great Mental Models. En daarin staan een paar van die basismentale modellen. En die willen we eigenlijk gewoon gaan bespreken.
Ja, dus dan kan de luisteraar nu meeliften op jouw gelezen.
Ja, tuurlijk. Je moet profiteren van anderen. Het leven is eigenlijk te kort om van je eigen dingen te leren. Dus je wil van zoveel mogelijk anderen leren. Ik heb natuurlijk uiteindelijk ook alles geleerd van grote andere beleggers.
Ja, dus niet het wiel opnieuw uitvinden.
Nee.
Oké, ik kijk er naar uit dat we erin gaan duiken.
Ik ook, want dit is wel een van mijn favoriete onderwerpen.
Oh, we zullen het boek wel even in de shownotities zetten. Van, mocht je het echt achteraf interessant vinden, dan kan je vinden hoe die precies heet.
Ja, misschien een waarschuwing, want het is goed om het gaat niet specifiek over beleggen. Je vindt weinig dingen over beleggen in het boek. Ik vind dat het wel echt een beleggersboek is, want de beste beleggersboeken gaan eigenlijk niet over beleggen, komen uit andere disciplines. Dus dan weet je dat, maar het is voor mij heel leuk. En wij gaan het zelf, dit boek eigenlijk in deze podcast, koppelen aan concrete beleggingsvoorbeelden, zodat we de luisteraar een hele goede belegger maken.
Oké, let's start.
Oké, nou het eerste is misschien een binnenkoppetje, is de competentiecirkel.
Ja, daar hebben we het wel vaker over.
Hebben we het vaker, dus daar kunnen we kort over blijven. Misschien is het nog even leuk om een voorbeeld te benoemen van, als iemand zijn leven lang in een dorp woont, dan kent hij alle ins en outs van het dorp. Wie doet het met wie? Waar gebeurt het? Welke bedrijven doen het goed? Als daar dan...
Welke bedrijven doen het? Wie doet het met wie en welke bedrijven doen het goed?
Ja, nee, je snapt het, hè?
Random, hoor.
Ja. Maar als er dan, hij is de lifer. En als er dan iemand anders komt en die gaat er een jaar wonen en die denkt dat hij weet hoe de tent werkt, hoe het dorp werkt, hoe alle lijntjes lopen. Ja, dat is eigenlijk de stranger. Die denkt dat hij het weet, gaat daar misschien op handelen, maar weet het eigenlijk niet. En als belegger wil je eigenlijk de lifer zijn of bewust zijn dat je een stranger bent.
Hmm. Ik vind hem wel interessant. Als je hem vertaalt naar beleggen, zou je kunnen zeggen, iemand die net een jaar een bedrijf bestudeert, of anderhalf jaar, is eigenlijk zo'n stranger. Die dus denkt dat hij het bedrijf nu wel snapt, maar niet de hele historie mee heeft gekregen, waar toch hele waardevolle informatie in kan liggen. Bijvoorbeeld dat er misschien patronen zijn die de zittende CEO herhaalt, die heel deconstructief zijn voor het bedrijf. Maar omdat in die korte span diegene dat nog niet gezien heeft, is hij nog niet bewust van dat gedrag en heeft hij nog niet de negatieve impact door.
Exact, exact. Ja, en zo ben ik heel vaak op mijn bek gegaan in het verleden met beleggen.
Oké.
Dus die fout hebben we denk ik ook al allemaal wel een keer besproken in de podcast die ik heb gemaakt. Dus ja.
Wat raad je dan aan? Want ik bedoel, ja, je bent gewoon wel een positive stranger. Je kunt die tijd niet inhalen, ook als je belegt.
Ja, dus je wil uiteindelijk ook buiten die competentiecirkel stappen. Alleen het is heel gevaarlijk om er buiten te stappen terwijl je denkt dat je nog in je competentiecirkel zit. Dat brengt je echt in de problemen. Maar er zijn tips om daar buiten te komen.
Oké.
En eentje is eigenlijk de basis leren van iets buiten je competentiecirkel, terwijl je dus toegeeft dat je een stranger bent. Dus als jij de chipindustrie gaat bestuderen als belegger, dan is het heel goed om jezelf toe te geven dat je het nog niet weet.
Hou continu die reminder in je hoofd van, er zijn nu nog steeds dingen die je niet weet. Ook al heb je er uren in zitten, zorg dan dat je ook continu die gedachten bij jezelf hebt. Er zijn nog steeds dingen die je niet weet. Let op. Word niet arrogant. Ga niet aannemen dat je het allemaal maar weet.
Precies. Dat is de basis om hele extreme grote fouten te voorkomen, dat je echt heel veel geld gaat verliezen. Nou, kijk, ASML ken je als chipbedrijf. Iedereen kan ongeveer uitleggen wat ASML doet. BC en ASMI, twee andere bekende Nederlandse chipbedrijven die echt fenomenaal hebben gedaan. Als ik iemand vraag die aandelen BC of ASMI heeft, bijna niemand kan uitleggen wat ze precies doen. Ja, chipbedrijven. BC doet de verpakkingen. ASMI doet ALD. Ja, dan ben je nog een stranger.
En dan moet je dus oppassen.
Ja, het kan nog steeds prima gaan. Maar op de hele lange termijn, als je in te veel velden een stranger bent, ja, dan verlies je het van een liver.
Als je een lange termijn in een heleboel vreemde velden zit, word je dan niet vanzelf een liver?
Uiteindelijk wel, maar het leven is dus, als ik aan het begin zei, te kort eigenlijk om overal een liver in te kunnen zijn.
Oké. Okay.
Dus daarom zijn er nog meer tips misschien die ik mee kan geven, is dat je met iemand in gesprek gaat die een liver is, die in die competentiecirkel is. Iemand die bij BC werkt bijvoorbeeld, die dat perfect kan uitleggen, waardoor je in één klap zo dicht in die competentiecirkel komt.
Oké. Okay.
En dan je kan natuurlijk praten met iemand, maar ook lezen over iemand die daar echt in zit. Dus het is heel belangrijk wie je dan volgt op zo'n moment. Volg je een analist die schrijft over BC, of volg je echt iemand die daar werkt? Nou, dan moet je altijd iemand volgen die daar werkt.
Mm-hmm. Ik snap het.
Ja, ja. Oké. Okay,
het is wel moeilijk natuurlijk om die informatie te krijgen en heel actueel. Maar dat is misschien ook wel het spel van beleggen.
Ja, ja, klopt. En de derde tip is dat je een breed begrip van basismentale modellen wilt hebben om dit goed te doen. En wat ik als tip nog eigenlijk wil meegeven is dat hoe je met je competentiecirkel kan omgaan is door je track record als belegger te monitoren. Dus als je nu net begonnen bent met beleggen, ga het vastleggen in een dagboek of in Excel gewoon, dat kan natuurlijk veel beter.
Heb jij een dagboek, Roan?
Ja, nee, maar want daarom.
Ja, nee, nu, straks komt er een inbreker op zoek naar jouw waardevolle beleggingsdagboek. Die is er gewoon niet.
Ja.
Dat doe jij niet.
Nee, staat netjes in de cloud.
Ja, ja, oké. Okay. Ja.
Kan natuurlijk ook gezocht worden door de andere inbrekers. Ja. Nee, maar dan als je bijvoorbeeld, ik gebruik een checklist. Ik schrijf voordat ik het aandeel koop de belangrijkste argumenten op waarom ik het koop. En dat maakt dat je over een tijdje eruit kan stappen en vragen als het mis is gegaan, wat ging er nou verkeerd? En wat kan er beter? En daardoor ga je patronen zien die je anders niet kunt zien. En als het misgaat, het is ontzettend pijnlijk om jezelf te confronteren met dat het misgaat. Mensen willen dat niet. Dus ook als je in je beleggingen kijkt, je wil vooral bij je broker, je wil vooral naar de goede kijken en niet naar de verliezers. Die wil je eigenlijk uit je geheugen wissen. Net als we dingen willen wissen als bijvoorbeeld dat we een slechte partner zijn. Bijna iedereen denkt dat we goede partners zijn. Maar niet iedereen is natuurlijk per se een goede partner, maar we denken dat wel. Ik bedoel, niet iedereen kan een beter dan gemiddelde partner. Een beter voorbeeld is gewoon met die rijders. Dat de meer dan de helft, iets van 80% denkt dat ze een beter dan gemiddelde rijder zijn. Kijk, wiskundig kan dat.
Autorijder
niet.
Bedoel je?
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. We overschatten onszelf.
Oké. Okay.
Je kan alleen dat facen eigenlijk, dat aanzien.
Onder ogen zien.
onder ogen zien.
Onze dat, Nederlandse
dat is het nadeel van die Engelse boeken. Dan ja, zit je daar ook helemaal in te denken. Ja.
Zit je in je hoofd, denk je in het Engels en dan wil je het hier in het Nederlands vertellen.
Ja, ja. Ja. Kijk, we willen het niet echt weten of we ergens goed of slecht in zijn. Maar daarvoor kan een dagboek, een digitaal dagboek bijhouden, extreem goed zijn. Want daardoor bouw je uiteindelijk een competentiecirkel.
Wat vind je dan dat er in dat digitale dagboek moet staan?
Bijvoorbeeld bij een belegging. De drie belangrijkste redenen waarom je koopt. De drie risico's waarom deze belegging mis kan gaan. En dan kan je in de toekomst kijken of je dat goed of niet goed hebt ingeschat. En als je het goed hebt ingeschat, ga je er niet van leren. Maar als je het verkeerd hebt ingeschat, dan ga je waarschijnlijk zien dat een van die risico's, dat je een risico vergeten bent of dat je iets verkeerd hebt ingeschat, dat een argument niet meer geldt. En dan kan je in de toekomst daarvan leren en dan verbreed je je competentiecirkel.
Jij hebt het wel eens over je voorbeeld van Sue Plus, die je een poos hebt gehad. Nu absoluut niet meer in portefeuille, wil ik heel duidelijk zeggen. En waarbij je eigenlijk, wat voor jou niet zo'n gunstige belegging was, waar je fout volgens mij was, dat je had niet had gezien dat het een gebied was waar een van de big four naartoe zou verschuiven. In dit geval Amazon.
Ja. Ja. Ja, ik dacht dat ze goed genoeg waren om dat te onderscheiden. En ik heb het management ook onderschat.
En jouw les is volgens mij ook geweest. Nu zit er in jouw checklist. Kan het zijn dat een van die grote techbedrijven zich op dit gebied van mijn potentiële belegging gaat bevinden?
Ja.
Want dan wil ik dat opschrijven als een concreet risico.
Ja, heel goed. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Ja. Om te leren van je competentiecirkel. En ik hoop dat mensen daar dan niet zo hard van leren als ik heb van leer van zulke zaken.
Ja, lesgeld zeg je toch altijd?
Ja, ja, ja. Conclusie bij competentiecirkel, en dan gaan we naar de volgende, is het maakt niet zozeer uit als je iets niet weet, als je daar bewust van bent. Want dat brengt je nooit in problemen. Als je denkt dat je iets weet, terwijl je het eigenlijk niet weet, brengt het je in problemen.
Was die quote niet van Mark Twain? Ja. Die was een paar weken geleden ook in de podcast.
Heel goed, heel goed. Je bewaakt mooi de structuur. Zullen we naar de volgende gaan?
Ja.
Denken vanuit basisprincipes maakt de wereld zoveel mooier. Heel mooi voorbeeld. SpaceX, bedrijf van Elon Musk, die heeft een verticale raket gebouwd. Waren de eerste.
Dus een verticale raket?
Een raket die weer kan landen.
Oké, okay. Dus zit je nou gewoon in een soort van vakjargon te praten over raketten? Ja. Een verticale raket, een raket is altijd verticaal. Horizontaal, hoe gaat hij dan opstijgen?
Ja, dat schiet niet echt op, hè?
Nee.
Dat is niet echt aerodynamisch.
Nee. Dus in mijn hoofd ging dat plan. Ik dacht, ja, hij is altijd verticaal.
Ja, ja, ja. Nou ja, een verticale landing. Dat is het, denk
ik.
Ja.
Okay.
Dus dat hij hergebruikt kan worden, zo simpel is het. En ze hebben dat gewoon helemaal van de grond op nieuw gebouwd. En dat hebben ze met Tesla ook gedaan. Ze hebben natuurlijk een elektrische auto opgebouwd. En vorige week hadden we Johnny Nijenhuis te gast. Die sprak in de podcast over de elektrische autorevolutie. En BMW bijvoorbeeld. Wat die doen, is dat ze dezelfde type auto kan je als consument bestellen in vier versies. Een dieselversie, een benzineversie, een elektrische versie en een hybride versie.
Ja.
En dan kan je dat kiezen. Maar dat is niet denken vanuit basisprincipes. Denken vanuit basisprincipes is, een elektrische auto is iets totaal anders dan een benzineauto. Die moet je vanaf de grond opbouwen.
Ja.
En Tesla heeft dat fantastisch gedaan. Elke basisaanname wat standaard autobouwers hebben, hebben ze compleet onderuit gehaald door terug te gaan naar bepaalde basisprincipes.
Ja. Door je af te vragen van, ja, wat ga je bijvoorbeeld, er zit niet zo'n motor in als bij een dieselmotor. Dus hoe ga je dat vormgeven? Dat hoeft niet hetzelfde eruit te zien. En je kunt dat dus aerodynamischer maken. Nou, dat is wel een heel simpel voorbeeld, denk ik.
Ja.
Dat is wat je bedoelt, toch?
Ja, en het leidt ertoe gewoon uiteindelijk dat een normale autobouwer is 7 jaar kwijt om een auto te ontwerpen van na productie. En Tesla kan dat in 3 jaar.
Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, BMW is wel slim, want als je het elke keer het wiel opnieuw uit gaat vinden, dan kan je net zo goed zeggen, nou, ik bied gewoon 4 keer dezelfde aan en dan heeft de consument qua uiterlijk geen keus. Dan weet hij gewoon, nou, ik vind die BMW mooi en dan kan hij kiezen wat hij wil.
Ja, dat klopt. Het lijkt slim.
Ja, het lijkt slim.
Maar zo lijkt heel veel slim. En het is als beleggerzaak om daar doorheen te zien en naar die basisprincipes te gaan.
Oké. Okay. Duidelijk.
Oké. Naar de volgende?
Ja.
Gedachte-experiment. Einstein is er bekend mee geworden, die altijd gedachte-experimenten deed, gewoon in zijn hoofd. En daar kwamen zijn meeste theorieën uit voort. Ging hij gewoon zitten in een stoel en het uitdenken. En als belegger ben je continu gedachte-experimenten aan het doen. Laatste podcast opgenomen over Netflix, hè?
Ja, deze week. Die, helaas komt die niet hier beschikbaar. Die zit bij jou, ja, voor de mensen die jouw aandelenportefeuille volgen. Daar zit een hele uitgebreide analyse van Netflix bij in. Die komt zaterdag online.
Ja.
En die duurt 1 uur en 20 minuten alleen over Netflix, voor ja, wie dat leuk vindt.
Is toch fantastisch, zo'n deep dive. We zien zoveel analyses waarin je zoveel tips krijgt als warme broodjes bij de HEMA. Maar ik denk dat je beter 1 keer diep kan gaan. En dan uiteindelijk ook terug kan gaan naar de basisprincipes. Dan alles bijna elke keer half doen.
Ja, je geeft zelfs jou het verwachte rendement dat jij op Netflix zou plakken voor de komende 10 jaar.
Ja.
Dat vind ik wel bijzonder.
Ja, ja. En goed dat je dit noemt, want dit bruggetje brengt inderdaad naar het gedachte-experiment. Want dat is wat je bij een belegging wil doen. En bijvoorbeeld bij Netflix, als je het verwachte rendement hebt, dan kan je hypotheses opstellen. En een eerste hypothese zou kunnen zijn, dus voordat je het aandeel koopt, gaat Netflix dit rendement via mijn berekening halen? De eerste hypothese is, gaat Netflix dit rendement niet halen? Wat moet er dan gebeurd zijn?
Ja.
En dan ga je nadenken over, oh, wat kan er allemaal misgaan? Oh, Disney Plus, die gaan ook 15 miljard in content investeren. Oké, die weten ook hoe ze vette films en series maken. Dat kan een probleem zijn.
Wij evolueren als mensen en hebben een aandachtspanne die nog maar 15 minuten duurt en kunnen letterlijk geen lange series en films meer kijken.
Dat TikTok de bom wordt. Dat we daar al onze minifilms op gaan kijken.
Ja, dat het brein gewoon letterlijk afneemt in capaciteit.
Dat zul je ongetwijfeld gaan zien.
Of als eigenlijk een aandachtspan.
Ja, ja.
Okay, ik snap het. Je gaat dus dan echt gewoon zo breed mogelijk nadenken over wat antwoorden kunnen zijn op die stelling.
Ja, mm-hmm. Ja. Nou, hypothese 2 kan dan zijn, Netflix haalt dat rendement. Nou, daar heb je als het goed is heel veel over nagedacht.
Nou, maar zo ben je tot het rendement gekomen, toch?
Ja, ja, dus ja. Die is niet zo relevant. Maar een hypothese 3 kan zijn, mijn basisrendement gaat fors verbeterd worden.
Ja, nogal verdubbeld of zo bijvoorbeeld.
Ja, mm-hmm. Ja. En dan ga je allerlei dingen erbij trekken van, oh, ja, Netflix gaat ook in de games nu. Dat zijn ze al aan het testen in landen. Wow, die gamemarkt, dat is een gigantisch grote markt. Misschien, gezien hoe goed ze dit met video's hebben aangepakt, kunnen ze dat ook met games al doen. Want ze gaan het heel anders doen dan andere gameproducenten. Ze stoppen namelijk bij het abonnement in bij mensen. Dus je hoeft er niet voor te betalen. Dat leidt ertoe dat je niet van die vuile trucjes in games moet doen door mensen, oh, wil je verder? Moet je betalen. Oh, wil je deze skin? Moet je betalen. Maar dat gewoon in zit en dat voor een veel fijner speelklimaat leidt voor spelers.
Oké, doet Amazon niet ook zoiets?
Amazon maakt ook games, ja.
En ook films met Prime.
Klopt, klopt. Die is mooi bij hypothese 1 natuurlijk.
Ja, Amazon doet het beter.
Nou, nee, Amazon is hartstikke slecht in het maken van games tot nu toe. Ze hebben al wat teruggetrokken naar de laatste game van hun doet het.
Ik bedoel dat het een mogelijk antwoord was op waarom Netflix het niet zou halen. Dat Amazon het in de toekomst beter zou gaan doen dan Netflix, waardoor Netflix het rendement niet haalt.
Ja.
Dat was okay. Een antwoord op de hypothese.
Oké, op hypothese 1.
Ja, ja. Waarom ja. Netflix okay. Het rendement okay. Niet zou halen.
Okay. Ja, heel goed punt.
Oké, dan is het tijd dat we verder gaan.
Ja. En deze is voor mij heel belangrijk, want deze zie ik echt heel vaak misgaan in trainingen en dergelijke. Het denken vanuit tweede order. In het Engels heet dat altijd wel. Mooie second order thinking. Ja. Howard Marks is daar eigenlijk heel groot in geworden door daar heel vaak over te schrijven. En staat ook natuurlijk in dit boek. Het gaat eigenlijk over, iedereen denkt vanuit eerste orde. Iedereen kan anticiperen op directe resultaten van je acties. Heel bekend voorbeeld. Cobra's in India, toen de Engelsen daar heel lang geleden India bezetten, waren ze bang eigenlijk voor die cobra-slangen. En toen hebben ze eigenlijk gezegd, oké, iedereen die een cobra-slang binnenbrengt, krijgt wat geld. Omdat ze dan dachten, oké, dan verdwijnen die cobra-slangen. Nou, mag jij raden wat er is gebeurd?
Ja, dan zag je natuurlijk die cobra's kweken.
Ja.
En kwamen kwamen eigenlijk nog veel meer cobra's en zag je gewoon die cobra's brengen.
Ja, ja, ja. Dus er kwamen juist meer cobra's. En dat is het tweede orde gevolg van zo'n maatregel. En dan denken we misschien, jemig, wat is erg simpel. Maar zo denken we ook vaak over de beurs op bepaalde zaken.
Heb je een voorbeeld daarvan?
Nou, een heel mooi voorbeeld is wel bijvoorbeeld dat centrale banken nu al heel lang volle bak de economie stimuleren. En dat is goed voor de economie. Maar het gevolg kan zijn heel veel inflatie op de lange termijn.
Ja. Nou hoop ik dat de politiek daar wel over nadenkt, maar het is dus een second order gevolg.
Ja.
Ja. Ja. Waarschijnlijk een die in dit geval de regering bewust neemt, hoop ik, voor ze.
Ja, ik Ja, ik noemde net centrale banken stimuleren, maar de overheid stimuleert natuurlijk ook.
Oké, sorry, ja.
Ja. Ja, ze doen het allebei op een andere manier.
Maar ik bedoel, dat is, lijkt mij wel een bewuste second order. Want je hebt natuurlijk eentje waar je bewust van bent dat die er is. De meest gevaarlijke is de onbewuste second order. Het tweede order gevolg waarvan je niet bewust bent dat het er is of plaats gaat vinden.
Ja, en dat is wel mooi dat je dit opbrengt. Want politici, die zitten er bijvoorbeeld maar een paar jaar. En die kunnen misschien alleen maar vanuit dat systeem denken vanuit eerste orde. We willen nu oplossen het probleem, de directe acties. Alleen de gevolgen voor een volgend kabinet is dan het grote probleem. En dus voor het volk, dus voor ons.
Eigenlijk moeten zij dus iemand aannemen die continu al hun ideeën en hypotheses naar de toekomst vertaalt. En dan wat wij net vertelden, met die hypotheses denken, die al die hypotheses erop los gaat laten voor ons land.
Exact. Ja, een ander mooi voorbeeld misschien bij beleggen is de bonussen van een management.
Ja.
Want bij eerste orde en tweede orde, alle voorbeelden die ik kan bedenken gaan bijna tussen het conflict tussen korte en lange termijn.
Ja.
En daarom is dat heel goed zaak om beleggen om naar die bonussen te kijken. Krijgt management bijvoorbeeld zijn bonus in aandelen die heel lang nog vastgehouden moeten worden? Nou, dat is best wel goed. Dan zijn de belangen met de aandeelhouder best wel verenigd. Maar soms krijg je opties die een jaar later uitgevoerd gaan worden. Nou, voor het management is dan de prikkel om die beurskoers omhoog te krijgen. Wat doen ze dan? Een aandeleninkoopprogramma aankondigen. Dividend of verhoging aankondigen. Nou, vinden beleggers lekker. Die worden gelokt. Gaat de beurskoers omhoog. Worden die opties van het management van de CEO waardevol?
Ja. Ik vind een mooi voorbeeld altijd van de sales manager. Dat stel je op de sales manager die maandelijkse targets heeft. Dat op een gegeven moment zijn belangen niet meer met het bedrijf verenigen. Omdat hij bijvoorbeeld een klant niet meer in deze maand binnenhaalt. Terwijl die klant eigenlijk zegt, ik wil wel. Maar dat hij het risico neemt dat er nog iets tussen komt met die klant. Omdat hij dan de volgende maand ook zijn bonus kan binnenhalen. En dan zijn de belangen van de sales manager en het bedrijf niet meer verenigd. Want het bedrijf zou altijd zeggen, ja, haal die klant direct binnen. Maar dan denkt die sales manager, ja, doei. Want dan moet ik volgende maand extra hard aan de bak. En dan haal ik het misschien niet en dan loop ik heel veel geld mis. Dus ja, sorry, maar ik zet hem naar volgende maand. Dat is toch ook echt een second order gevolg?
Ja,
exact. Je denkt dat die target een extra push is voor harder werken. Maar ondertussen zie je dat het een negatieve bijwerking heeft.
Exact, ja. Maar dit gebeurt ook op. Dit is niet alleen bij verkopers, maar dit is ook op grote schaal gebeurt het bij bedrijven. Dat ze nog net orders erdoor willen drukken voor het einde van een kwartaal. Omdat ze dat nog bij de omzet mee kunnen nemen, waardoor ze hun omzetverwachtingen halen.
Ja, en dan kunnen ze met rare stuntende acties komen die misschien helemaal niet ten goede komen van het bedrijf altijd.
Ja, we hebben wel eens het voorbeeld van IBM besproken dat ze dan bezuinigen op de opleiding van personeel om de winst per aandeel in dat kwartaal te halen. Ja, is natuurlijk op korte termijn wordt die winst per aandeel gehaald, maar op lange termijn dodelijk voor het bedrijf. En daarom missen ze denk ik echt de slag naar de cloud.
Oké, ik denk dat deze duidelijk is. Genoeg mooie voorbeelden.
Oké, dan gaan we naar de volgende. Ook een van mijn favorieten. Denken in kansberekeningen.
Oké, ik had altijd een hekel aan kansberekeningen. Sowieso een hekel aan wiskunde. Mijn brein gaat er altijd van exploderen.
Ja.
Dus ik zal mijn best doen je te volgen en kijken waar we eindigen.
Ja, ja. En er zijn een paar tips. Bayesian thinking. Als je het zo uitspreekt. Dat ging over Bayes, een Engelse minister in de 18e eeuw. Die kwam daarmee. Die zei eigenlijk van, ja, we hebben heel erg beperkingen qua info over de wereld, hoe we die kennen. En we krijgen bovendien constant nieuwe info. Maakt dat het nemen van beslissingen heel moeilijk is. En hij zegt eigenlijk, ga uit van een, ja, wat wiskundigen ook wel een base rate noemen. Van welke informatie weet je al over de wereld? Stel bijvoorbeeld Amsterdam en het aantal mensen dat neergestoken wordt. Ik pak Amsterdam, want in Zwolle doen we dat natuurlijk niet. Hier schieten we mensen gelijk dood. Alleen in Amsterdam.
Ja, doe net of we helemaal een gangster criminele stad wonen.
Zwolle City, Zwolle City.
Ga pieten.
Nee, hartstikke veilig, kom gerust langs.
Wat is het, te ver om de fiets te pakken?
Te ver om de fiets te pakken. Opgezwollen, de beste Nederlandse hip-hop band eigenlijk nog aller tijden.
Mm-hmm.
Maar dat terzijde. We hadden het over, oh ja, die steekincidenten. Kijk, als het dan in de krantenkop staat, het aantal steekincidenten is verdubbeld in 2021. Dat kan reden tot zorg zijn, toch, voor mensen. Wow, denken criminaliteit neemt toe, dat soort zaken.
Ja, het is onveiliger op straat, ja.
Ja, maar als je weet dat dan bijvoorbeeld al 50 jaar lang de criminaliteit of het aantal steekincidenten in dit geval afneemt en het nu nog maar 1 per jaar is en het zijn er dan een keer 2, ja, dan is het verdubbeld.
Ja.
Ja, en zo, ja.
Het is misschien een flauw voorbeeld, maar het maakt het wel heel duidelijk.
Ja, het is, ja, ja, ja.
Want de krantenkop kan zijn verdubbeling, ja.
Ja, er is toch ook zo'n quote over statistieken van... er zijn leugens, grote leugens en je hebt statistieken.
Ja, ik ben er zelf ook mee in aangekomen. Ik weet niet of ik dat wel eens heb verteld. En dat was meer op het gebied van marketing en een baan die ik daarin had. En ja, ik schrok gewoon van hoe ze dat dan aanpakken met die statistieken. Gewoon net zo lang ermee mee spelen totdat je één hebt gevonden die aantrekkelijk klinkt. En dan kan je dat ook nog op allerlei leuke manieren presenteren. En ja, gewoon net zo lang ermee spelen tot je de meest aantrekkelijke manier hebt gevonden.
Ja.
Ja, ja. Kun je de waar... Het klinkt heel leuk, maar kun je het voor waarheid nemen? Nou, niet echt. Dat is zo eenzijdig.
Ja, ja. En zo zie ik in de beleggingswereld wel eens aanbieders van financiële producten die zeggen onze tips behaalden een rendement van 20%. Oké. Okay. Ja. Ja, over welke tijdsperiode, welke kies je precies uit?
Ja, die ene belegger, weet je, hebben hun tips gevolgd en eentje heeft toevallig een rendement van 20%.
Ja.
En er staat ook niet bij echt omdat ze de tips volgden of omdat ze daarnaast zelf ook nog slimme dingen deden.
Ja, ja, en dus de tijdsperiode wordt dan vaak willekeurig gekozen, misschien het afgelopen half jaar.
Of misschien maar, afgelopen maand. Ja, oké, ja, ja, ja. Oké, okay, okay, ik snap het al. Ja, er zijn zoveel... Ja, ja.
Ja. Dus dan lieg je dus niet, hè? Dan is gewoon je eigen definitie, maar dat is natuurlijk... Dus eigenlijk is het liegen.
Ja.
Oké, okay, oké. Okay. Waar waren we? Oké. Okay. Ja, zo'n base rate bij aandelen is bijvoorbeeld heel belangrijk om te denken. Want als je de geschiedenis bestudeert, de afgelopen 200 jaar doen aandelen gemiddeld 7% per jaar na inflatie ongeveer. Nou, dit jaar staat de AEX bijvoorbeeld 30% hoger.
Ja.
Ja, dan weet je dat er iets niet klopt. Dan weet je dat aandelen veel te hard opgelopen zijn voor wat wiskundig eigenlijk mogelijk is. Dus je weet dat je misschien niet nu, als je begint met beleggen, volle bak in aandelen moet gaan. Dat je daar best wel voorzichtig in mag zijn en voorzichtig dat opbouwen. Of een ander voorbeeld is bijvoorbeeld in de cryptomarkt. We weten op basis van de geschiedenis en het bestuderen van bijvoorbeeld de tulpenbubbel of andere bubbels, dat er geen echte onderliggende waarde is. Een tulpenbubbel en een bitcoin zou je kunnen zeggen is ongeveer hetzelfde. Nou, bitcoin heeft veel meer interessante karakteristieken. Dus ik denk niet dat bitcoin onder dit voorbeeld valt, want dat zou je als goud kunnen zien. Maar ook goud heeft geen onderliggende waarde en is dus een dramatische belegging op de hele lange termijn. Maar andere crypto's, want er zijn inmiddels 10.000 crypto coins. De meeste zullen op basis van wat je dus weet over onderliggende dingen die geen waarde hebben, waardeloos zijn op de lange termijn. Nou, als je dat weet, kan aanzetten tot heel anders handelen. Een ander concreet voorbeeld is bij beleggen is dat sterke bedrijven met pricing power een hele goede bescherming zijn tegen inflatie.
Dat is een voorbeeld van de statistiek?
Nee, dat is een voorbeeld van een base rate. Als je de geschiedenis bestudeert, doen dat soort bedrijven het heel goed, omdat ze dus de prijzen kunnen verhogen met de inflatie en soms wel sneller dan de inflatie. Dan zit je veilig als belegger.
Oké, dus beleggingstip?
Ja, we geven geen advies, maar dat gebruik ik ter harte.
Oké.
Oké. Oké, en een tweede. Eerst is dus dat Bayesian thinking. Dat is dom dat ik nu weer probeer dat uit te spreken. Maar goed, de tweede is nog een moeilijk woord. Asymmetrie. Spreek
ik
dat goed uit?
Nou ja, ik zeg asymmetrie. Maar wat het nou echt is, nou ja, ja, weet ik ook niet.
Oké. Oké, nou, we doen een mix.
Jij doet asymmetrie en ik doe asymmetrie.
Oké. Asymmetrie. Oké. Okay. Een voorbeeld daarvan is dat je als je een gaat googlen of op YouTube gaat kijken naar een mooie analyse over een bedrijf van ook een professionele belegger, maar ook heel veel particulieren, dan zeggen ze bijna altijd dat ze een rendement van tussen de 20% en 40% per jaar verwachten de komende 3 jaar. Nou, ik geloof dat iedereen dat ook echt denkt, maar toch doet bijna geen enkel aandeel dit. Omdat je ook weet, die base rate van 7%, gemiddeld zouden ze eigenlijk 7% moeten doen, die tips. Maar toch verwacht iedereen 20-40%. Er zit een stukje overconfidence in. En dat is dus een asymmetrische statistieke onwaarheid eigenlijk. En daar wil je dus als belegger heel voorzichtig mee zijn. Dat je, als iemand zo'n tip geeft, of het nou ik ben of iemand anders, dat je denkt van ja, het merendeel van die tips, als er zo'n rendement belooft, wat komt niet uit.
Ja, ik snap het.
En dat je daar dus huiverig voor bent. En een andere hele mooie asymmetrische is de asymmetrische risico-rendementsverhouding. Dus als je bijvoorbeeld hebt Spotify, de koning van de muziek, zo'n 60 miljard waard op de beurs inmiddels, kan, als het helemaal misgaat, naar nul gaan, als Big Tech bijvoorbeeld vol inzet op muziek, maar kan, als het goed doen en blijven goed doen, ook de komende 5 jaar of 10 jaar keer 5 gaan. Dus je hebt een neerwaarts risico van al je geld kwijt in het aandeel, maar je kan ook keer 5. Dat kan een hele goede risicorendementsverhouding zijn.
Ik weet niet zeker wat je nu net gezegd hebt, dat ik Spotify moet kopen.
Ja, kijk, bij Spotify is een aandeel waarbij het risico misschien best wel hoog is, wat veel mensen huiverig maakt.
Sorry, maar ik weet niet waarom het risico bij Spotify hoog is.
Nou, omdat bijvoorbeeld ze rechtstreeks concurreren tegen Amazon Music, Apple Music, Google Music. Bedrijven met hele diepe zakken die als ze willen, ja, Spotify ervoor kunnen zorgen dat Spotify bijvoorbeeld de komende jaren niet prijzen kan verhogen. Om klanten te behouden. Die misschien binnen hun bundels, hun Amazon Prime bundel, muziek voor een groot deel in kunnen stoppen. En dat kunnen eigenlijk subsidiëren met miljarden, waardoor mensen bij die big tech bedrijven veel goedkope muziek kunnen bouwen. Luisteren. En bouwen. Maar goed, dus dat maakt het misschien een wat risicovolle aandeel. Maar dat, en daardoor slaan veel beleggers dat misschien over. We willen niet risico's. Nou, dat is een heel goed principe. Maar als je daar asymmetrisch naar kijkt, is het mogelijke rendement ook heel hoog. Als je wel de koning van de audio gaat zijn over 5 à 10 jaar en je weet hoe die markt nog gaat groeien als geheel, ja, dan ga je misschien keer 5.
Zit Spotify in jouw portefeuille?
Nee.
Oké. Nou, dat zegt mij heel veel.
Ja, is het zo?
Waarom nou, je vindt duidelijk dat het risico te hoog is dan.
Ja, op dit moment wel, maar het kan veranderen.
Ja, ja. Maar op dit moment vind je dat dus wel.
Ja. Een ander mooi voorbeeld bij kansberekening is antifragiliteit. Een term gecoind door Nassim Taleb in het gelijknamige boek. En ook wel eigenlijk in De Zwarte Zwaan een beetje. Een andere boek. Pittige boeken. De Zwarte Zwaan niet per se een aanrader als je ontspannen wil lezen. Maar hij zegt eigenlijk een beetje van, ga je de toekomst voorspellen? Of ga je je voorbereiden op de toekomst? En je raadt het misschien al, iedereen gaat proberen de toekomst te voorspellen. Ik hoor ook tijdens het afgelopen jaar met corona heel veel beleggers van, oké, we hebben nu een vaccin. Het gaat nu goed, we gaan het allemaal voorspellen. Maar je kan je beter voorbereiden op een wereld van hoe die er ook uit gaat zien, dat je er goed in doet. Want voorspellen, en niet alleen particulieren, maar ook alle expertorganisaties, de CIA en dergelijke, als je daar een boek over wil lezen, moet je het boek Super Voorspellers lezen van Ted Lock. Misschien moeten we niet alle boeken in de show notes zetten. Maar dat is een fantastisch boek. Daar wordt keer op keer aangetoond dat alle experts die nou voorspellingen doen op basis van de beurs of geopolitiek, zitten altijd verkeerd op de lange termijn. We moeten ons eigenlijk neerleggen bij dat voorspellen onmogelijk is.
Ik wil even wat vragen. Voor mijn gevoel kun je je toch niet voorbereiden op een toekomst die je niet kent of niet snapt. Dus als je helemaal niet nadenkt over hoe de toekomst eruit kan zien, wat automatisch toekomst voorspellen is, kun je toch ook nergens op voorbereiden? Hoe doe je dat dan?
Ja, door terug te gaan misschien naar andere mentale modellen, de basisprincipes bijvoorbeeld, dat je weet dat als je inflatie gaat krijgen in de toekomst, kijk, heel veel gaan voorspellen dat we veel inflatie gaan krijgen of juist weinig inflatie. Er is heel veel discussie over. Ik probeer daar geen aandacht aan besteden. Ik wil het gewoon goed doen of die inflatie nou hoog is of laag is de komende jaren. En daar kan je op voorbereiden door te weten waar we het eerder over spraken. Door in bedrijven te beleggen met pricing power, die allersterkste bedrijven.
En dan maakt het niet uit of die inflatie uiteindelijk komt of niet?
Nee, op de lange termijn niet. Op de korte termijn doet het pijn, want als er veel inflatie komt, gaat de rente omhoog en dan gaan de multiples, de waarderingen omlaag. Maar op lange termijn zijn die bedrijven dan zo sterk, die hebben geen last van inflatie. Inflatie gaat niet bepalen of Apple de komende 10 jaar succesvol gaat zijn.
Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt. Ja. En dan zul je zien, op de lange termijn vindt dat herstel dan ook wel plaats. En maakt die inflatie voor zo'n sterk bedrijf niet zo uit.
Klopt. Kijk, je kan jezelf ook nog antifragiel maken door bijvoorbeeld je dus voor te bereiden en ook zorgen dat je geen zwarte zwaan krijgt in je portefeuille. Dat je in één keer een wipe-out krijgt. Wat best wel veel beleggers, wat je nooit hoort, maar nat gaan omdat ze met hefbomen gaan werken. Dat ze flink in de opties gaan bijvoorbeeld.
We moeten een keertje een interactieve training organiseren waar iedereen verplicht een aandeel moet presenteren waarmee die helemaal nat is gegaan. En waar die dan een analyse op los moet laten van wat zijn foute manier van denken was.
Dat is leuk.
Hoe die dacht, wat dan niet klopte en wat uiteindelijk het argument was dat hem de kop kostte eigenlijk. Ik vind niet dat het een wipe-out hoeft te zijn, dat het aandeel compleet uit portefeuille is verdwenen, maar echt gewoon één die flink pijn deed.
Ja, leuk. Ja. Ja, dat is fantastisch.
Ja, lijkt me ook leuk.
Ja, oké. Tot slot over kansberekening denk ik heel leuk dat ja, de beste beleggers, die kijken heel anders naar kansberekening. Die gaan niet kijken naar hoe vaak je gelijk hebt. Dus in het Engels noemen ze dat je betting average, je slaggemiddelde. Maar wat uitmaakt is dat hoeveel geld verdien je als je het goed hebt? En hoeveel geld verlies je als je verkeerd zit? Dus daarbij komt bijvoorbeeld de portefeuilleweging van je verschillende aandelen. Ik zie wel eens in portefeuilles voorbij komen waarbij mensen heel erg overtuigd zijn van een bepaald aandeel, maar dan heeft hij een weging van 2% in een portefeuille.
Ja, dat is dan eigenlijk onlogisch.
Ja, dan zit er ergens in de kansberekening mogelijk iets fout.
Het is ook zoveel waar je over na moet denken met beleggen.
Ja, het is echt heel, heel vervelend. Ja. Nee, dit is mooi. Het is echt fantastisch. Zullen we naar de volgende gaan?
Ja.
Ja, oké. Okay. Hier wil ik kort over zijn, want hier hebben we al een keer een podcast over gehad. Geloof ik podcast 75. Inversion.
Ja.
Charlie Munger zei altijd, geïnspireerd door de wiskundige Duitse Jacobi, invert, always invert.
Ja, voor wie dat terug wil luisteren, dit zit in podcast 75 en die heet Waar wil je niet in beleggen?
Ja, want dat is inderdaad een omgekeerde vraag. Als je weet waar je niet in wil beleggen, kan je het eigenlijk alleen maar goed doen.
Ja, en in elk geval beter.
Ja, en Charlie Munger zegt daar ook eigenlijk over, avoiding stupidity is easier than seeking brilliance.
Avoiding stupidity is easier than seeking brilliance.
Ja, en op de beurs wil bijna iedereen briljant zijn.
Ah.
En het is veel makkelijker om gewoon niet achterlijk te zijn.
Het is beter, niet makkelijker, het is beter om niet achterlijk te zijn. Want dat betekent dat misschien groeit een ander geld wel met 20%, omdat hij slimme beslissingen maakt. Maar voor hetzelfde geld slinkt diegene's portefeuille met 10%. Ja, en dan kan je wel zeggen, ik heb maar 7% gedaan of zo. Maar ja, dan heb je in elk geval gewoon vermogensbehoud en vermogensgroei.
Ja.
En misschien moet je wel niet altijd meer willen. Dat zou een overweging kunnen zijn.
Ja, dat is heel belangrijk. En dat kan je combineren met een ander mentaal model. Wat gebeurt er wel als je... Wat is er voor nodig om heel arm te worden op de beurs? Bijvoorbeeld hypes achterna lopen. Veel handelen. Dat zijn routes. Dat zijn dan die basisprincipes. Een ander model dat je dan eigenlijk hier combineert. Het gewoon echt helemaal omdraaien.
Oké.
Okay. Ja, ook, dat is ook eigenlijk een tip voor het huwelijk. Van hoe, we hadden het net over hoe wil je een goede partner zijn. Maar je kan hem ook omdraaien. Hoe ben je een slechte partner? Nou, dat doe je bijvoorbeeld door vreemdgaan, mishandeling, onbetrouwbaar zijn.
Dat is gelijk wel heel extreem, hoor.
Ja, maar als je dat soort... je moet wat meer dingen niet doen om een goede partner te zijn. Maar als je het zo benadert, is het een veel grotere kans dat je huwelijk stand houdt.
Ja, moet je wel wat subtieler denken dan dat, vind ik.
Ja.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Was dit de laatste?
Ja, voor nu wel.
Dat heb je er helemaal niet bij verteld.
Sorry, dit was de laatste.
Dan had ik nog intensiever geluisterd.
Oh,
beter opgelet.
Vind jij dit leuk?
Nou, dus niet wanneer het over die statistieken gaat. Ik vind het wel heel interessant. Aan de andere kant, er komt ook wel zo'n overwhelm op je af van alle dingen waar je dan om moet denken. Zeker zo'n hele podcastaflevering als deze. Dan komt er echt wel veel op je af van, oh, dan moet ik hierom denken. En ondertussen is het ook al moeilijk genoeg om een beleggingspuzzel bij elkaar te leggen.
Ja.
Gewoon alles te interpreteren rondom een bedrijf. En dan ook nog alles rondom je portefeuille. En dan is het wel een soort van, komt veel op me af.
Ik snap het.
Dat idee.
Ja. Toch denk ik dat die mentale modellen je ook bij die complexe puzzel wat beleggen is, om het veel simpeler te doen. Een portefeuille opbouwen van basisprincipes. Ja, wat wil je? Gewoon een basisprincipe is beleg alleen in wat je kent.
Ja, misschien is het wel goed om ook voor jezelf basisprincipes neer te leggen. Hè? Voordat je überhaupt naar je aandelen of portefeuille gaat kijken, wat is het zelf dat je uit je beleggingen wil halen?
Ja.
Want dan kun je later, als je moeilijke beslissing moet nemen, kun je dat gewoon ernaast leggen. Dan kan je gewoon zeggen, maar mijn doel was om te kijken of ik, nou ja, weet ik veel, 7% rendement elk jaar kan doen. Ook als de AEX het een keer, of nou AEX, als de index het een keer slecht doet of de markt. Of ik dan toch 5% kan halen of zo. Als je dat weet en je wilt een nieuw aandeel kopen, kan je die mooi naast die principes leggen. Als die dan, en waar we het over hadden, een hele grote optionaliteit heeft, maar ook een groot risico. Dan kan je misschien zeggen, ja, ik vind het wel heel interessant, maar het past eigenlijk niet in mijn portefeuille. Want het past niet bij de basisregels die ik had neergelegd.
Ja, dus ik daag iedereen uit om eens in een A4'tje je basisprincipes voor beleggen uit te leggen. Van welk verwacht rendement pak je? Hoeveel aandelen wil je in portefeuille? Welk rendement verwacht je? Dat zei ik net volgens mij al. maar zulke zaken. Zulke zaken. Wat is je doel? Wat is je plan? Wat over 20 jaar, hoeveel geld wil je dan ermee verdiend hebben?
Wat moet je dan doen? Ja, nee, heel mooi. Dus ik denk zeker dat het waardevol is, zulke theorieën en modellen.
Ja, en kijk, de eerste keer dat je hierover hoort, misschien mentale modellen, klinkt dat heel complex. Maar als je gaandeweg een keer wat van Charlie Munger gaat lezen, ja, dan gaat het veel meer op zijn plek vallen.
En het boek is wel heel toegankelijk om te lezen, toch?
Niet per se echt. Het is niet dat je... Ja, kijk, het ligt aan je interessegebied.
Maar het is niet moeilijk geschreven.
Nee.
Het is heel toegankelijk met hele simpele voorbeelden, makkelijk opgebouwd, niet te veel moeilijke woorden.
Ja, maar de concepten zijn denk ik wel complex. Maar er worden veel voorbeelden genoemd. Dus dat maakt het altijd fijn, vind ik.
Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij is het tijd dat we deze podcast afronden.
Ja, en misschien nog even de beleggersquiz benadrukken.
Oh, ja.
Hartstikke leuk. RomanNijboer.nl/quiz. Kan je gewoon inschrijven. Helemaal gratis. Hartstikke leuk om mee te doen. En dan live in de woonkamer met popcorn.
Ja, dan zien we je 10 december om 8 uur.
Yes. Oké, bedankt voor het luisteren. Ja.